Nou, bijzonder fijn om vanmorgen weer een keer bij jullie te zijn. Dat was 2 jaar geleden. Vorig jaar was ik ook uitgenodigd, maar toen had ik COVID. Zoals velen van jullie waarschijnlijk gehad hebben, denk ik. Dat was door het vuur. Ja, dat heb ik letterlijk ook wel beleefd. Ik heb jaren gevlogen in mijn leven. En toch wel met vuur te maken gehad. Als je toestel brandstofleidingen lek raken en je in een brandbom zit op zo'n moment. Met je oude vader aan boord die me dan opzocht ergens in Ecuador. En er een brandstoflek was. En we niet wisten of we daar nou nog uitkwamen. Nou, dan leer je wel bidden. Hè? En één keer heeft ook een brand, heeft mijn hele inlaatsysteem opgeslokt, zo de motor in, rubberen balgen. En dat was iets te merken aan het toerental van de motor. Maar goed, hij verbrandde alles en het is ook allemaal goed afgelopen, maar goeiedag. Je gaat soms door dingen heen. Nou, als je echt over vuur wil leren en over strijd en moeite, dan moet je bij de MAF gaan vliegen. Ja, dan leer je dat wel. Of je moet bij Open Doors gaan werken, of met de Wycliffe, of je moet erop uitgaan. Maar toch is dat ook wel hier in Nederland, dacht ik wel. Ja. In de tijd dat het op Schiphol, dat je daar normaal kon inchecken, zo ongeveer een uur, anderhalf uur, stond je in de rij, soms sneller. En dat ook je koffer op de terugweg zelfs aankwam en die niet 3 weken later op moest halen of zo, of helemaal nooit meer op hoefde te halen. Heel licht reizen is dat. Toen vloog ik ook vanaf Schiphol. En ik herinner mij nog dat de eerste vlucht die ik ging maken naar vanaf Schiphol in een klein 4-persoons toestel met 1 motor, dat ik 's ochtends, we waren pas getrouwd en ik ging vanuit Harderwijk. Trouwens, mijn vrouw is hier ook, mijn vriendin zeg ik altijd, ik heb mijn vriendin meegenomen. En tegenwoordig mannen van mijn leeftijd hebben allemaal vriendin. Nou, ik ook. Ik ben 46 jaar met haar getrouwd. Ja, en ik ken er al 51 jaar, oké? Okay? Ze zit daar. Nou, in de tijd dat we net getrouwd waren, toen namen we 's ochtends om 4 uur afscheid. En we baden heel kort, nou, Heer zegen de vlucht en alles. En ik ging en dat is allemaal goed gegaan. We gingen bij Oostende de Noordzee over. En dan heb je zo'n minuut of 15 in zo'n klein toestel. Als de motor er dan mee stopt, dan is er maar één, dan is er maar one way. Naar beneden in de plons. Hè? Daarom hadden we ook zwemvesten om, want je hebt geen tijd. Hè? En je doet de zwemvesten om in zo'n 1-motorig toestel. En de kans dat dat gebeurt is natuurlijk heel klein. Maar toen we 's avonds weer thuis kwamen, het was allemaal veilig gebeurd. Toen zei ik tegen mijn vrouw, nou, ik moet je wel zeggen, ik maakte me wel zorgen. Ik dacht wel van, zal ik jou nou nog terugzien? Stel je voor dat het fout gaat, dat we de plomp ingaan. En ze zegt, nou, ik had hetzelfde. Maar dat zei je niet tegen elkaar. Als je pas getrouwd bent, dan ken je elkaar nog niet zo goed. En ik weet pas na 40 jaar trouwen dat mijn vrouw altijd gelijk heeft. Maar dat is even wat anders. Daar heb ik langer over gedaan. Maar wij baden. Maar er was een soort onrust in je hart van, wat als er nou wat gebeurt? Die onrust van, heeft u dat wel eens? Dat je denkt van, nou, ik ga naar Frankrijk met vakantie, maar wat als die band van die caravan, die is al 20 jaar oud, weet je wel. Wat als die nou knalt en de caravan wordt uitgepakt over 1 kilometer. Ik heb dat wel eens gezien. Maar mag je dat nou eigenlijk, je zorgen maken? Nou, zet die tekst maar eens aan van de Beamer. Zet hem maar eens aan, of moet hij nog opwarmen? Ja, daar komt hij. Ja, dat is. Nou, dan doe ik de volgende. Ja. Nou, laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over je zorgen maken. Bezorgd zijn. Hè? Ja. Nou, eerst verblijft u in de Heer ten alle tijden, makkelijk op zondagochtend in Veenendaal Noord, Regenboog Noord. Wederom, zeg ik, verblijft u. Trouwens, dit is in de NBG 1951. Ik vind het een heel goed jaar. Maar ik doe dat met opzet even. Ik weet dat jullie van de NBV houden, hou ik ook. Maar doe ik met opzet voor een bepaald woord. Wat in het Grieks juist ook weer in die NBV een beetje verborgen zit. Nou, hier niet. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Weet u aan wie Paulus dit schreef vanuit de gevangenis in Rome in het jaar 60? Aan de Filippenzen. Weet u wie daar regeerde? De Romeinen. Moet je vriendelijk zijn tegen de Romeinen? Ik dacht het niet. Het is de vijand. Rotzakken zijn het. Kom op zeg, de Romeinen. Paulus zegt, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Maar hij wist dat dat helemaal niet makkelijk was. Daarom zei hij daarachter, de Heer is nabij. Heb je nodig. Nou, kom, gaan we even door. Wees in geen ding bezorgd. Nou, dat is de opdracht. Wie gelooft dat je dat moet doen? 5 mensen? 6, 7, 8? Nou, voor die 8 ga ik dan door. Als u allemaal je hand op had gestoken, was ik gaan zitten, want dan had ik geen preek meer. Maar wees in geen ding bezorgd. Goeiedag zeg. Hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou praktisch? Ja. Die huisgemeentes die in Filippi waren, dat waren waarschijnlijk 2 huisgemeentes. Wist u dat? Heel veel mensen weten dat niet. Maar er was waarschijnlijk een kleine huisgemeente, eerst bij de rivier, maar later in het huis van Lydia. Die was schatrijk. Nou, die had in haar huis waarschijnlijk een huissamenkomst, geweldig. En dan riep ze de bediende, nou, breng even wat voor de mensen hier. Alfa-cursus had ze waarschijnlijk ook thuis daar. Hè? Maar er was ook nog een andere gemeente, dat was de eerste Cell Church in Filippi. Dat was gebouwd bovenop de gevangenis, want daar woonde de gevangenbewaker. En theologen geloven niet dat die gevangenbewaker in dat huis van Lydia kwam. Dat antropologisch, sociologisch, dat kon eigenlijk helemaal niet. Maar aan die gemeente schreef Paulus dit, wees nou niet bezorgd. Nou, John Wimber, de oprichter van de Vineyard-beweging, de wereldwijde Vineyard-beweging, daar zeiden mensen tegen, die waren bezorgd om zijn gezondheid, om een bepaalde reden, daar ga ik verder niet op in, maar er waren mensen die kwamen daar naar hem toe en dan zeiden ze, John, ik heb dit gezien, ik heb in mijn gedachten zag ik dit en ik maak me toch wel zorgen en ik wil je waarschuwen. En toen heeft hij die gemeente, zijn eerste gemeente daar in Anaheim, heeft hij wat geleerd. En een klein lesje wil ik u gewoon even meegeven. John Wimber, die zei van, misschien is het wel zo dat als je dan toch bezorgd maakt, er komt toch een zorg op je af, toch praktisch van, oei, wat gaat hier gebeuren en hoe zal dat aflopen en hoe gaat dat? Hij zegt, wie weet, hij was nooit zo stellig van, zo is het. Maar wie weet is dat een klein piekje in de plannen van de duivel. Plannen van Satan, die wil dat dat gebeurt. En hij zegt, dan laat God dat misschien zien, zodat jij die energie van die bezorgdheid omzet in gebed. Dus er komt een zorg op je af, bam, die komt bij je en gebed gaat terug. Mooi hè? Ik vind het een hele mooie gedachte. Om die energie van die bezorgdheid om te zetten in gebed. Mag je nou bezorgd zijn? Nee, zegt de Bijbel, maar er is wel een goede zorg. Zorgen voor elkaar, de Bijbel spreekt daarover. Gepaste, goede planning, voorzichtigheid. Je ziet het voor aankomen, maar niet gebaseerd op ellende. Maar, want je hebt ook verkeerde zorg, verkeerde bezorgdheid. Mensen die altijd bezorgd zijn, maar die zijn hier niet, denk ik. Mensen die altijd, oh, als dat maar niet gebeurt, oh. In het Engels heb je zo'n mooi werkwoord, to fret about something. To fret. Je zit altijd van, oh, anxiety. Je overal zorgen om maken. Wantrouwen, je opvreten van binnen. Het remt je geloof af. Nou, ben ik meestal wel een fan van Oswald Chambers. Kent u dat nog, dat oude dagboek, geheel voor hem? Ja, nou, soms dan vind ik het wel erg fanatiek. En dan denk ik, goeiedag Oswald, moet dat nou ook nog? Maar ik kan er heel erg aan denken. En 4 juli kwam ik hierop dat hij zegt hier iets over. En ik haal er een paar zinnetjes uit. Bezorgd zijn betekent verstandelijk en geestelijk aan lager wal raken. Alsjeblieft. En hij zegt ook, je rust vinden in de Heer hangt helemaal niet af van uiterlijke omstandigheden, maar van je verhouding tot God zelf. Zo. Zich ergens zorgen over maken loopt altijd uit op zonde. We verbeelden ons dat een klein beetje bezorgdheid en een beetje tobben een aanduiding zijn hoe waarlijk wijs wij zijn. Maar het is meer een aanduiding hoe waarlijk slecht we zijn. Piekeren komt van onze vastbeslotenheid om onze eigen wil door te zetten. Piekeren is zondig als je een kind van God bent. Zo. Oei. Zet ieder zorg, iedere veronderstel nou eens dat. Zet het nou eens aan de kant. En verblijf in de schaduw van de Almachtige. Zeg God met zoveel woorden dat je niet zult piekeren over dat bepaalde ding. En dan eindigt hij, al ons gepieker en getop wordt veroorzaakt doordat wij buiten God omrekenen. Ik zou zeggen, bam, dat is wat. Tjonge, jonge, ja, het is wel in lijn met wat Paulus vanuit Rome schrijft naar de Filippenzen. Nou, laten we die tekst eens een beetje dichterbij bekijken. Wees in geen ding bezorgd, maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Wat is het onderwerp van deze zin? Gebed? Smeking? Roep eens wat? Wat is het onderwerp? Uw ding? Ik denk, maar er komt niemand erop. Ah, kom. Wat zou u denken, uw wensen? Uw wensen. Het onderwerp laten bij alles, laten wat uw wensen, door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Het gaat om uw wensen. Hij zegt hier dat je, hij zegt niet dat je in de eerste plaats moet bidden, maar wat zegt hij hier in de eerste plaats? Dat je moet. Zit het nou, zeg, jullie zijn nog met vakantie. Laten bij alles uw wensen. Dus je moet geen bidstonden meer houden, maar wensuurtjes en wenslijstjes, verlanglijstjes, niet alleen met Sinterklaas of zo voor je verjaardag. Een gebedslijst is een verlanglijst. En gebed en smeking, dat zijn de vehicles, de verpakking van de wens. Wat is nou je wens? Dat zegt Jezus ook zo mooi in Marcus tegen iemand, wat wil je nou dat ik doe? En ik stel het me zo vaak voor, als ik ergens voor zit, dat de Heer dat gewoon zegt. En dat was ook het visioen vanmorgen van Jezus. Die ze, ah, zoon, dochter, wat wil je nou dat ik doe? Nou, wensen is wat er in je hart leeft. Gebed en smeking zijn het middel. En ja, nou, wij wensten in de tijd dat we bij Open Doors werkten, mijn vriendin en ik, toen hebben we in september van 76, geloof ik, toen hebben we, en dat was het einde van het reisseizoen daar. We reisden altijd in de zomer met al die omgebouwde smokkelwagens, weet je wel. En dan gingen we bijbels brengen naar Roemenië, Bulgarije en al die landen waarvan ze zeiden, hier mag het woord van God niet komen. Dan zeiden wij, oh nee, moet je eens opletten, want Jezus geeft ons de opdracht om naar elke stam, taal en natie te gaan en alle volkeren van Jezus te vertellen. Dus jullie opdracht, jullie commando betekent niets. Wij doen wat Jezus zegt. Nou, en we hadden gebeden en toen zijn we met twee grote campers. En wij hadden dan een soort bestelwagen. Zo'n oude Citroën patatwagen met van die schuifdeuren. Zijn we naar Roemenië gegaan met een laatste offensief van ruim 4000 Bijbels. Daar konden we misschien wel 10.000, 15.000 christenen blij mee maken. De Bijbels gingen vaak naar gezinnen die helemaal niets hadden. Nou, dat is een groot succes geworden. Ik ben daar nu over aan het schrijven. We zijn weer een nieuw boek aan het schrijven over dat smokkelen met Open Doors. Er is vrij weinig over geschreven. Maar er komt er dus weer eentje volgend jaar. En dat zit vol met vuur, dwars door het vuur. En dat je dan toch, wow, weet je wel, nou. En wij leerden daar niet meer zeggen, dat is toeval. Dat is, nee. Wie heeft dat ook weer gezegd? Hoe was die geleerde ook weer over toeval? Dus de definitie van toeval, dat is Gods manier om anoniem te blijven. Ik vind dat zo mooi. Als iemand ook in de wereld dat zegt, dan zeg ik, oh, dat is Gods manier om anoniem te blijven. En nou, wij leren van toeval, nee. Maar er was iets, we werden gevolgd door de geheime politie in een stad vlakbij Rusland, Jasj, dat ligt nu tegen Moldavië aan. En daar werden wij gevolgd door de Securitate, de Roemeense geheime politie. En we voelden van, we moeten dit contact niet meer leggen met de mensen waar we op weg waren. Die hadden nog een klein partijtje Roemeense Bijbels, een partij Russische Nieuwe Testamenten en wat ansichtkaarten met teksten erop. Hij zou niet zoveel krijgen, het was maar heel weinig, maar hij zat er wel om te springen. Maar wij voelden, dit kan niet, dan brengen wij deze man in gevaar. Maar ja, met dat spul in die auto, op een gegeven moment was al die grote partijen waren allemaal afgeleverd en wij gingen terug de grens over bij Timișoara. En wat gebeurt er? Bij Timișoara komt zo'n douaneman, of twee douanemannen komen naar die auto, doen die schuifdeur open. En die zegt van, tools. Ik zeg, tools. Ja, je gereedschap. Met mijn gereedschap gaan ze dus die auto openbreken. Hup, vloerbedekking, rats. En ik, ho, wacht even, dit is een huurauto, dat mag helemaal niet. Ja, en rats, die vloerbedekking, hup, die vloer. Vinden ze een paar gaten in die vloer. En laat daar nou wat literatuur in zitten. Ja. Nu zat ik, waren we alle twee stonden erbij. En we baden alle twee dat gebed. Kijk, we hadden niet zo goed gebeden op de terugweg. Want als je een land uitgaat, ja, hoef je eigenlijk niet meer. We hadden er niet zo erg voor gebeden. Dat moet ik zeggen. Maar we hadden wel gebeden dat al die Bijbels op hun plek terecht zouden komen. En, maar ja, het land uit, ach ja. En ik stond daar, Heer, sla ze met blindheid in de naam van Jezus. Inwendig, hè? En dat bad Anne van der Bijl ook altijd. En dat werkte altijd wel redelijk goed, hoor. En dan, Heer, sla ze met... Ja, Heer, hè? Nou, hoeft het niet meer. Te laat. Ze hebben het gezien. Maar weet u wat er gebeurde? Omdat je met zo'n reis, je bent met God bezig, je bent met elkaar. En de vrede van God, die viel als een deken over ons heen. En op dat moment, we keken elkaar aan en we wisten van, er kan ons niets gebeuren. Ook al sturen ze ons naar de gevangenis, er gebeurt ons niets. De Heer is hier. Hij was zo aanwezig. Dat je stond mij net te trillen op je schoenen van, oké, nou, ze hebben het gevonden. Nou, goed, oké. Nou, Heer, laat maar zien wat u verder gaat doen. En we zijn in uw hand. En dat was bovennatuurlijk. Dat was niet van mijzelf. Dat wist ik zeker. En ja. Nou ja, er waren nog twee andere vakken in die auto. Die hebben ze nooit gevonden. En er gebeurden hele vreemde dingen. Ze begonnen ons vast te houden en te ondervragen. En we waren zo relaxed. En toen zeiden ze, waar ben je overal geweest? We zeiden, nou, hier, pak de kaart erbij. We zijn hier geweest. En we vonden het heel mooi tussen haakjes. Roemenië is een prachtig land. Ja, nou. En toen kwam er op een gegeven moment een vrouw in perfect Duits. Zij zei tegen ons, Sie gehen ins Gefang. U gaat de gevangenis in. En ik, in mij schoot, en dat zegt de Bijbel ook, in mij schoot iets van, echt waar? Houden ze hier zoveel van de Bijbel? Dat als je het land uitneemt, dat je dan in de gevangenis gaat. En die vrouw, en ze liep gewoon boos weg. En dat, nogmaals, het was niet van ons. Ik wist het zeker. Dat de Heer zegt ook, als je voor autoriteiten komt, ik geef het je wel te zeggen. En dat hebben we toen ook echt ervaren. En aan het eind kwam er een man met een nogal hoge pet. En die gaf onze paspoorten terug. Hier are your passports. Take those Bibles with you and go. Ik zei, nee, helemaal niet. Ik ga dat niet meenemen. Die zijn niet van mij. Ik heb ze niet in die auto gestopt. Dat klopt, dat was Henk of Jan van Open Doors. Wie van de twee wist ik niet, dus ik wist niet wie dat gedaan. Ik had het niet gedaan. Het zijn niet mijn Bijbels. Ik spreek, u zegt het is Russisch, u zegt het is Roemeens. Ik spreek geen Roemeens en Russisch. Ik neem ze niet mee, ik weiger dat. Ik doe het niet. Nou ja. Hij schudde zijn schouders en trok zijn schouders op en wij gingen weg. En later hoorde ik dat als we dat wel gedaan hadden, hadden ze ons aangehouden aan de Joegoslavische kant. Dat was toen nog Joegoslavië. En dan hadden ze wel een reden gehad. Maar goed. Maar wat gebeurde er? En toen wij het aan Anne vertelden, Anne van der Bijl. Nu 94, Anne. Toen zei die Jan. Ah, geweldig. Nu is de prijs op de zwarte markt weer iets lager geworden. Echt zo'n reactie van zo'n man van God die... altijd weer positief. Maar het veranderde in Open Doors iets. Er kwam een verandering. We reden met vrij onveilige auto's. Dan moest je een handdoek op een bepaald haakje om voor een naad hangen. Want anders kon je door die naad heen, kon je zo het roze pakpapier van de Bijbel zien zitten. Dus dan hing je daar een handdoekje en daar moest een dingetje, een kleedje. En toen zeiden we, jongens, zo kan het niet langer. Ze worden steeds slimmer. Dus zo, dat veranderde. En wij ervoeren Gods vrede. Kijk. En dat zegt de Bijbel ook. Dat was het onderwerp, ja. Die praat, wat doet die vrede? Wou ik twee dingen benaderen met vrede en dan is het alweer tijd. Wat gebeurt er nou als je dus die wensen door gebed en smeking bekend maakt bij God en dan zegt hij niet, en ik ga alles wat je bidt verhoren. Dat zegt hij niet. Maar er komt eerst vrede van God. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart en je gedachten behoeden. En het woord behoeden, dat is dat Grieks, dat mag je vergeten. Maar goed, dat de Heer zegt, ik zet een garnizoen om je hart en je gedachten heen. Ik ga dat beschermen, een wachtpost, zodat je dat gaat denken wat ik denk. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Wat ik denk is hoger. En dan zegt de Heer, lever je wensen in en dan ga ik die zuiveren. Ga ik iets mee doen. Dan komt er vrede en dan denk je, ach, dat? Nou, nee, dat... En dan gaat de Heer dat zuiveren. En dan gaat hij je behoeden om het verkeerde te denken. Of om het verkeerde te verlangen. Maar er is nog een betekenis en dat staat in... van de vrede van God. En dat staat in Colossense 3. En er staat dat de vrede van God regeren in je hart. Dus ik heb nu twee werkwoorden. Het behoeden en het regeren. En die wil ik benadrukken. En dat woord regeren, dat is een heel grappig woord. Dat is eigenlijk een van de woorden die daar gebruikt werd voor scheidsrechter. Brabello, scheidsrechter. En... Dat was als het ware, als dat Gods vrede gewoon even fluit van... Hey, dat is buitenspel. Hey, dat is een goed oefening. Ja, die is goed. Hey, daar ga je buitenspel. Nee, even... Ja, oké. Misschien heeft hij ook wel de Heilige Geest, heeft dan misschien ook wel een video assistant reverie, een VAR, weet je wel? De Heilige Geest die gewoon zijn ogen gaan over de ganse adem krachtig bij te staan. Hem die zijn hart volkomen toegewijd is aan de Here. En dat hij zegt van, maar ik zal je ook beschermen om dat te denken wat je eigenlijk niet moet denken. Dus lever het maar in, geef die wensen maar aan mij, dan komt die vrede en dan doe ik deze twee dingen. Nou heb ik eigenlijk best een hele serieuze vraag. Zijn hier mensen ongeneeslijk ziek in deze gemeente? Ernstig ziek? Ja? Dat is een hele moeilijke vraag. Die hoor je bijna nooit. Nou, ik kan mijn hand opsteken. Ja? Ik heb net een paar weken geleden gehoord dat ik een ongeneeslijke ziekte heb. Ze kunnen het wel afremmen, maar uiteindelijk is het is een soort bloedkanker of zo. De een zegt het is kanker, de ander niet. Maar ja. En het gekke was dat we bij de hematologen wisten wel dat er wat aan de hand was. Maar dat we bij de hematoloog kwamen. En ook daarna, het was net alsof de vrede van God ons behoedde om te ver te gaan van. Oh, en wat. En je kunt helemaal. Je hoort wel eens van de gesprekken. Nou ja, ik snap dat ook wel. Maar die vrede die we ook ervoeren, daar op die grens bij Roemenië. Ja, die was hier ook weer. De vrede van God. Ik zei: Heer, wauw, u bent hierbij. Ik wist het zeker. Volgende week word ik gezalfd met olie door de oudste. En ik wist het zeker. En daarom spreken mij deze versen zo aan, snapt u? Want er zijn zat mensen die dit horen, ook in Nederland. En dan kun je zeggen, Vader, u bent erbij, u bent hier, ik weet dat u geneest, u kunt genezen. Maar ook indien het niet zo is, ik ga u achterna, ik heb u gevolgd, wij hebben u gevolgd ons hele leven lang. Waarom zouden we nu twijfelen aan uw ingrijpen in ons leven? Want hij is de machtige, hij staat hier, nodig je uit, kom maar lieve broertjes, lieve zusjes, kom maar in mijn armen. Je hebt toch al het eeuwige leven. Ja, laatste familielid van ons overleden en toen zei een van de kleinkinderen, ja, maar, dat was een oma van een van onze kleinkinderen, ja, maar oma leeft nog wel, maar ergens anders. Vond dat zo mooi, hè? Ergens anders. Helemaal overtuigd. Weet u, dat is die hoop die wij hebben op dat eeuwige leven, op dat leven met hem. En dat hij dan door zijn vrede, als we al die wensen, natuurlijk wens je, dat de Heer, ik zei het ook, de hematoloog zei, ja, ik moet u wel zeggen, het is ongeneeslijk. Ik zeg, nou, dat weet je natuurlijk nooit. Hij keek me aan, ik zeg, wie weet, ben ik de eerste? Ja, ik denk dat hij nog niet zo'n reactie gehad had, maar dat was ook weer de schuld van de vrede van God. Dat je gewoon zo ervaart van, hij is er, Heer, u weet ervan, ik wandel met u. Waarom zou ik daar nou twijfelen? Vrede van God. Ik heb hier opgeschreven als een schildwacht. Ik heb hier zelf een vertaling gemaakt en daar eindig ik mee. De vredevolle aanwezigheid van God, die superieur is boven alle intellect, zal een wachtpost zetten bij je hartzaal, waar je gedachten en je gevoelens zetelen of zijn. En die vrede van God die zal een garnizoen van schildwachten zetten bij je intelligente perceptie, bij je intelligente waarneming van de feiten door Jezus Christus. Nou, als je die nog een keer wil, dan kan ik hem wel dicteren na afloop. Dat is mijn ervaring. Weet u, al je wensen bekend worden bij God. Ja, de band mag komen, heel goed. Sorry, ik was het vergeten. Al je wensen bij Heer bekendmaken. Vader, dank u wel dat we van u mogen zingen. En u mogen prijzen. Heer, ten alle tijden, Heer, dwars door het vuur. Maakt u ons rein en puur. Dwars door het vuur bent u bezig met uw gemeente, met alle mensen, met iedereen. Heer, als we alles zouden optellen, alle vuren en moeite en zorgen en ziekte die hier zouden zijn, Heer, dan zeggen we ja, dwars daardoorheen. En ook door genezingen, en ook door aanraking, en ook door bovennatuurlijke dingen die u doet. Want u bent Heer, u bent God. In de naam van Jezus. Amen.